Nee, ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Ook dankbaar voor de dingen die al aan bod gekomen zijn. Ook de manier waarop Hans ons ingeleid heeft in de zang. Want ik denk dat het goed aansluit eigenlijk bij wat ik met jullie wil delen. Ik zou namelijk graag Psalm 13 met jullie lezen. Dat zijn maar 6 versen. En daar wil ik het met jullie over hebben. Psalm 13. Een psalm van David is dat. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En vergeugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat gij goed voor mij geweest is. Tot daar. Een klaagpsalm eigenlijk. Vooral de eerste verzen natuurlijk. En ik wil deze voormiddag eigenlijk pleiten om wat meer klaagliederen te zingen met elkaar. Ja, we hebben een bundel en die bundel heet opwekkingsliederen. En soms geven we daardoor, ook als evangelisch christenen elkaar vaak, denk ik, de boodschap van je moet opgewekt zijn. En je moet altijd opgewekt zijn. Je hebt altijd redenen tot dankbaarheid. We hebben daar een lied voor. En dat is waar natuurlijk. Hè? En het is goed om opgewekt te zijn. Hè? Pas op. Begrijp me niet verkeerd. De Heer verlangt om onze harten en zielen op te wekken. Zodat er leven uit voortkomt. Maar toch is het mij opgevallen in het psalmenboek, dat tenslotte toch het gebedenboek en het liedboek van het volk Israël is, van de Heer Jezus was, waarmee hij is opgegroeid, hij is met die psalmen opgegroeid, en dat herkennen we, in zijn bediening, tot op het kruis, bad de Heer Jezus nog met psalmen. Hè? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Dat was zo, hij was daar zo mee vertrouwd. Dat, hij had het zo eigen gemaakt. Het zijn zijn gebeden ook. En zijn liederen, als we de psalmen lezen. Door de geest geïnspireerd. En het is mij opgevallen dat zowat ruim een derde van de inhoud van het psalmenboek klagen is. Klagen tot God. Hoe lang nog, Heer? Moet ik verdriet hebben? Moet ik zorgen hebben? Vergeet ge mij? Kijkt ge niet meer naar mij? Het licht dat in de zegen voor het volk beloofd werd door de hoge priester. Dat God zijn aangezicht op u richt. En het licht van zijn aangezicht over u laat schijnen. Waar is dat nu, Heer? Ik zit in donker. Het is pikken donker. Psalm 13. Meer dan een derde van die inhoud is klagen ook voor God. En uiteindelijk is dat niet zo verrassend, want ja, soms is er reden om te klagen. Of niet, we hoorden het, de ziekenhuissituaties, de mensen die daar werken, die hebben reden om te klagen. De mensen die daar liggen waarschijnlijk ook. Soms hebben echt wel goede redenen om te klagen. En dan is het... Zou het heel jammer zijn om te zeggen, oh, maar dat is ongeestelijk. Ja, als we bij elkaar komen in samenkomsten, of als we ons tot de Heer richten, of wat dan ook. Nee, dan mag daar geen ruimte voor zijn. Dan moet er altijd dankbaarheid zijn en vreugde en opgewektheid. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Ja, is dat zo? Jezus is een vriend van mij, dat is wel waar, maar is mijn hart altijd blij? We hebben de neiging om die boodschap soms ongewild aan elkaar door te geven. Hè? Maar ik denk dat er ook ruimte mag zijn en aandacht mag zijn voor klagen. Je merkt het in het psalmenboek. Natuurlijk, we gaan straks zien, daar mag het niet mee ophouden. Het mag niet alleen maar klagen zijn, want dat is iets anders. Maar het is niet zo dat het ongeestelijk is. We hebben zelfs een boek in de Bijbel dat klaagliederen heet. 5 hoofdstukken lang. We hebben de profeet Jeremia, dat is de profeet met de meeste inhoud. En daarvan kennen we het werkwoord jeremiëren. Enfin, we kennen het misschien niet meer zo goed, maar het is een bestaand werkwoord dat bedoelt jammeren, klagen. Jeremia werd de wenende profeet genoemd. En ja, je moet een keer lezen naar Jeremia, die klaagt nogal wat af. Die heeft nogal wat tranen gestort in zijn leven. Het is niet zo'n optimistisch opwekkend boek. Altijd. Dus ongeestelijk is het niet. David klaagt hier Psalm 13 en ook in andere psalmen. En David wordt in Handelingen toch een man naar Gods hart genoemd. We mogen soms wel eens ruimte hebben om te klagen. Kijk eens waar David om klaagt, onder andere. In vers 3. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er: hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? De plannen die David maakte in zijn ziel, dat was proberen om eruit te geraken. Hij maakte zich zorgen. Herkennen we dat? Het gebeurt wel eens zo dat zorgen kunnen verstikkend zijn, hè? Je kan je zorgen maken en je kan erin ronddraaien en die zorgen kun je plotseling gaan verstikken, zo gaan de adem benemen als het ware. En hij zegt ook, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. David had verdriet en dat verdriet hield niet op. Hij stond 's morgens op en hij had nog altijd hetzelfde verdriet, dag na dag. Een overstelpend verdriet. Ken je dat? Overstelpend verdriet, dat maken we soms wel eens mee. In verliessituaties. Als je geliefde verliest, dan word je door verdriet overstelpt. Dan zeggen mensen, het is precies of golven slaan over mijn ziel heen. En ik verdrink in mijn verdriet. En geen eetlust meer, nergens geen zin meer in. Alleen dat verdriet. David kende dat verdriet. Of hij was bang voor de vijand. Hij zegt, ja, straks gaat die vijand zeggen, ik heb hem overwonnen. En hij voelde zich vernederd. Hij was de gezalfde des Heren. En hij werd bedreigd door de vijand. En hij zag het niet meer zitten gewoon. Hij zou overwonnen worden. Zo in zijn beleving. Het was al bijna zover. Hij was bang, denk ik. Hij kende angst voor de vijand. Herkent u dat? Angst. Die verlammende angst. Waarvan je zegt, ach nee, wat komt er nu op mij af? Ik word overweldigd, soms door mijn eigen geneugten of verlangens of zonden die aan mij grijpen. Of soms gewoon door de vijand die met zijn verzoeking op mij afkomt. Of met dreiging misschien. Met spot, met hoon, vernedering. David had blijkbaar reden om te klagen. Hij zat in het donker. Heer, ga moet het licht aandoen, zegt hij, anders sterf ik. Kijk opnieuw naar mij. Ik heb de indruk dat je uw ogen van mij hebt afgewend. Dat je mij vergeten bent, dat je me niet meer ziet. Hij zag het niet meer zitten, David. En daarom denk ik, is het ook goed. En ja, natuurlijk, het was ook niet voor even. Je zou kunnen zeggen, ja, we kennen dat allemaal, dat is zo'n moment, hè. Maar voor David hier in dat geval, Het was niet zomaar even. Tot 4 maal toe, in 2 versen van de 6, lezen we dat David zegt, hoe lang nog? Nu, dat zeg je alleen maar als het al lang duurt, hè? En als je geen uitzicht hebt, hoe lang gaat dat nog duren, heer? Ik dacht nooit dat ik het zo lang zou uithouden, ken je dat? Er komt een moeite over u, er komt een verdriet over u, of een angst die u in de greep houdt, of schaamte, of pijn misschien, gewoon fysische pijn, of emotionele, psychische pijn. En je zegt, goh, als dat nog lang duurt, ik ga er onderuit, zoals David hier. En na een tijdje zeg je, maar hoe lang nog? Hoe lang kan ik dat nog aan? Hoe lang zal dat nog duren? Hoe lang nog? Zegt David, tot 4 maal toe. Dus als iemand lang verdriet heeft, of lang een klaagzang op zijn hart heeft, dat is dat niet per se ongeestelijk. Ja? En het is goed dat wij dat voor onszelf en voor elkaar erkennen en onderkennen. En ook voor de Heer. We hebben niets aan geestelijke stoerdoenerij. Daar hebben we niks aan. Als iedereen zich geestelijk stoer voordoet, van wow, we zijn allemaal opgewekt en we zijn allemaal altijd en alles lukt en prijs de Heer. En als het zo is, prijs de Heer natuurlijk. Laat het niet na om het met elkaar te delen. Maar laat ook niet na om af en toe uw klaaglied met elkaar te delen, met de Heer te delen, samen voor Gods aangezicht te brengen. Dat klaaglied van David was bedoeld om met de hele gemeente in de eredienst van Israël te zingen. En soms is het goed als we met elkaar ook ruimte en tijd maken in onze samenkomsten, in onze omgang met elkaar, in onze omgang met de Heer, voor een klaaglied. Want er is altijd wel iemand in ons midden die pijn lijdt. Misschien een fysische pijn, zo'n knagende, zeurende pijn. En het vervelende is dat je van zo'n knagende, zeurende, fysische pijn of psychische, emotionele pijn, dat je daar een klagende, zeurende persoon kunt van worden. Het knaagt aan uw humeur vaak en aan uw energie als je pijn lijdt, altijd maar weer opnieuw. En dat is niet makkelijk om dan met elkaar om te gaan. Maar het is goed om daarin eerlijk te zijn. En om te durven zeggen waar dat humeur vandaan komt. Ik voel me rot vandaag, want. En het uit te spreken. Ook voor het aangezicht van de Heer. Er is altijd wel ergens iemand die verdriet kent, om welke reden dan ook. Om welke verliessituatie dan ook. Verlies van een geliefde, verlies van uw gezondheid, verlies van een taak, verlies van uw eer, verlies van wat het ook mogen zijn. Er is altijd wel iemand die daarmee worstelt. Er is altijd wel iemand die door angst bejegend wordt. Maar als je misschien de gebedskalender van Open Doors volgt en af en toe is dat magazine leest of van de verdrukte kerk of en je probeert je een klein beetje in te leven in de situatie van die mensen. Mwah. Er zijn duizenden van onze broers en zussen die iedere dag angst kennen. En die dreigen misschien door angst verlamd te worden. Maar vaak lezen we alleen nog maar de getuigenissen van degenen die overwinning hebben mogen leren kennen in die angst. Maar degenen die er blijven in vaststeken, hoe lang nog, misschien wel heel lang, daarvan weten we soms zelfs niet eens. En het is goed om ook deze dingen met elkaar te delen. Of misschien schaamte. Misschien heb je schaamte die je meeneemt vanuit het verleden ergens in je leven. En die schaamte die je altijd maar weer veroordeelt. En waar je altijd maar weer onder lijdt. En waardoor je nooit dus echt open en oprecht voor Gods aangezicht met broers en zussen samen kunt zijn. Het is goed om die af en toe uit te spreken. Te delen met iemand die je vertrouwen kan. Er is altijd wel ergens iemand, denk ik, in ons midden. En misschien wel in deze samenkomst. Of misschien wel thuis achter het scherm. Die op de een of andere manier worstelt en die nood heeft aan een klaaglied. En het is zoveel groter zegen om dat klaaglied met elkaar te mogen zingen. Als iemand je ondersteunt in je klaaglied. Nu pas op, ik wil geen misverstanden laten ontstaan. Ik heb het niet over het zelfzuchtige, egoïstische, kinderachtige vaak, zagen en klagen over dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Daar heb ik het niet over. Want dat bestaat ook natuurlijk. Het doet me denken aan het volk van Israël toen het in de woestijn was. Weet je, het had Gods wonderen meegemaakt, die plagen allemaal, waardoor Farao klaargemaakt was om toch maar het volk van God te laten gaan. Ze waren door die Rode Zee gegaan toen ze bedreigd werden door de vijand. Muren van water langs hen heen, omdat Gods wind, de oostenwind of de ruach staat er, Gods geest, ervoor gezorgd had dat er een weg was voor hen. Een weg uit de ellende, een weg richting beloofde land, richting vruchten, richting zegen, richting gemeenschap met hun God die hen uitredde. En ze waren 3 dagen verder. En ze hadden dorst. En ze mopperden. En ze morden op Mozes. In de oude vertaling staat er murmureren. Zo. Ken je dat? Ja. Dus daar heb ik het niet over. Misschien hadden ze ook wel redenen eigenlijk, want ze hadden dorst. En God is langmoedig en zachtmoedig en geduldig en hij heeft ze te drinken. En later heeft hij ze ook het manna en hij heeft ze kwakkels en hij heeft water en hij zorgt voor hen en hij hen beschermt hen. Al die tijd door. En hij heeft met hen een verbond gesloten op de berg Sinaï. En hij gaat verder met hen op weg en dan komen ze aan de grens van het beloofde land. En dan krijgen ze die getuigenissen van die 10 spionnen en die 2 spionnen. En dan moeten ze even denken en dan zeggen ze nee. De Heer zegt, kom aan, binnengaan. Dat heb ik voor jullie beloofd. Nu ben je er. De zegen komt eraan. Kom aan, stap uit de woestijn. Stap de zegen binnen die ik voor jullie heb klaargemaakt. En dan zeggen ze nee. En weet u wat ze zeggen? Om welke reden? Ze zeggen de Heer. In het begin mopperden ze tegen Mozes, maar nu zeggen ze, de Heer, Yahweh, onze God, hij heeft ons hier gebracht omdat we zouden omkomen door het zwaard van de vijand. Onze vrouwen en onze kinderen hier zouden sterven. Daarom heeft hij ons hier gebracht. Laten we terugkeren naar Egypte, zeggen ze. En laten we Mozes afzetten en laten we een nieuwe leider aanstellen en laten we terugkeren naar Egypte. Dat was ook klagen. Tegenover God. Het was God beproeven, zegt de schrift. Maar daar heb ik het niet over natuurlijk. En dat doet David ook niet in Psalm 13. Ja. Die Israëlieten die bewezen op een bepaald moment dat ze God niet kenden. Dat ze het karakter van God niet kenden. Als ze zeggen dat God hen opzettelijk daar gebracht had om hen te vervloeken bijna in de plaats van om hen te zegenen, ja, dan kenden ze hun God nog altijd niet. Niet tegenstaande de ongelooflijke zegen die al over hen gebracht had. En ze kenden niet alleen God niet, ze kenden blijkbaar ook zijn plan niet. Want God had gezegd, ik wil jullie uitkiezen, jullie moeten een koninkrijk van priesters zijn. De bedoeling is dat jullie aan de rest van de wereld laten zien wie ik ben en hoe ik ben. En dat jullie tot zegen zullen zijn, de zegen die hij Abraham beloofd had, voor alle volkeren. Voor de hele wereld. Dat was Gods plan. Gods plan was om die tuin van Eden, om daar de hele aarde mee te laten overwoekeren, zei ik bijna, maar dat klinkt zo negatief, hè? Maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Om die zegen te laten uitbreiden over de hele aarde. Daarvoor had hij mensen nodig naar zijn beeld en gelijkenis. Om in liefde en zachtmoedigheid, maar krachtig en rechtvaardig, zijn maatschappij, zijn koninkrijk op aarde werkelijkheid te laten worden. En Adam had het niet gelukt. En dan was hij Abraham, met Abraham begonnen. En nu dat die nazaten van Abraham, dat volk van Abraham, kreeg die opdracht. Ze kenden God niet, ze kenden zijn plan niet. David daarentegen, juist wel. Kijk maar in vers 6. Er was nog niks gebeurd, hè. David was nog altijd aan het klagen en hij zegt, maar ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen. Het verheugde zich nog niet, maar mijn hart zal zich verheugen in uw heil. En ik zal Yahweh zingen. Nu kan ik niet zingen, zegt hij. Nu kan ik geen opwekkingsliedjes zingen, vergeef me. Maar ik zal het nog doen, omdat ik weet, hij is goed voor mij geweest in het verleden. Ik ken God. Ik weet, het blijft niet zo. Dat is niet zijn plan. Dat is niet zijn karakter. Hij heeft mij uitgekozen. Ik ben zijn gezalfde, de gezalfde des Heren. Ik zoek naar zijn wil. Ik zoek naar zijn koninkrijk. Ik wil de vijand overwinnen. Ik wil zijn heerschappij op aarde werkelijkheid laten worden. Dat is het verlangen van mijn hart. Dan vertrouw ik er dan ook op dat hij met mij zal zijn. En ik moest denken, wat is het verlangen van mijn hart? Wat is het verlangen in mijn kerk of in onze kerk? Als wij samenkomen, wat is ons verlangen? Komen we samen ook om misschien te klagen en te zagen omdat we dorst hebben en honger hebben en geen kleren genoeg? En, wow, ik fantaseer, u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat de solden niet lang genoeg duren of dat weet ik veel wat. Of dat we elkaar maar beperkt kunnen zien, ook hier. En ons af en toe achter een scherm moeten zetten om van gemeenschap te kunnen genieten. En daar kunnen we van klagen en zagen. Of kennen we Gods plan? En weten we, hij is goed. Hij zal dat gebruiken te goede. Nu nog niet. Hoe lang nog, Heer? Misschien dan mogen we af en toe wel eens zeggen. Hoe lang gaat dat nog duren, Heer? Maar we weten, Heer, dat u het ten goede kunt gebruiken. Klagen en zuchten. Weet u, het deed me onwillekeurig denken aan onze Heer zelf. Onze Heer Jezus heeft de ellende en de moeite niet uit de weg gegaan. Hij is die klagende wereld, die gebroken wereld, die wereld waarvan er in Romeinen hoofdstuk 8 staat dat de schepping zucht en kreunt onder de vloek van de vergankelijkheid. Hij is er middenin gekomen. Hij is te midden in dat volk gekomen dat op dat moment uitzichtloos was. In de duisternis van de bezetting van het Romeinse Rijk terechtgekomen was. Hij is te midden gekomen in een volk dat door corrupte priesters en leiders geleid en geregeerd werd. Hij ging naar de verstotenen. Hij had aandacht en gemeenschap met de zieken. Hij raakte de melaatse aan. Hij kwam te midden van de pijn en het verdriet. En hij weende oprechte tranen bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij kende dat overstelpende verdriet. Er staat dat het van binnen in hem keerde en draaide en hij weende. En toen hij Jeruzalem zag en hij wist wat Jeruzalem te wachten stond, zo'n 40 jaar later, toen weende hij over Jeruzalem. Je had ook kunnen zeggen, ze verdienen het. Maar hij weende over het verdriet en de angst en de pijn en de miserie die over Jeruzalem komen zou. Hij kwam er te midden in. En ik moest eraan denken, moeten wij, broers en zusters, dat ook niet af en toe wat meer durven doen? Te midden in de pijn van deze wereld gaan staan. Meevoelen. Meeleven. Meekreunen. Meezuchten. Meeklagen en zeggen, Heer, hoe lang nog? Kom alstublieft. Kom en bevrijd ons. Kom en genees ons. Kom en leid ons. En zijn wij niet zijn lichaam? Verlangt hij niet om zoals hij toen in de wereld tussen de mensen was, ons nu ook in de wereld tussen de mensen te laten zijn? En te laten delen in de pijn van onze naasten? Of de pijn van onze broers en zussen heel ver weg, maar die vervolgd worden? Op de een of andere manier gemeenschap te hebben, daarin te delen, zoals hij dat zelf deed? Zou dat niet een enorme kracht kunnen naar boven brengen? Zou dan uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden niet op een krachtiger manier in ons leven en in onze kerken gestalte kunnen krijgen? Als we die uitdaging misschien af en toe wat meer zouden aangaan. Ook voor elkaar die ruimte laten. En hoe doe je dat het best? Soms gewoon door ergens bij iemand, de vrienden van Job, die begonnen ontzettend goed. Hè? Job in al zijn ellende en zijn vrienden, die kwamen er 7 dagen bij zitten. Zonder een woord te zeggen. Anders moeten we blijven doen een tijdje misschien, maar goed. Ze zijn goed begonnen. En soms is het goed om gewoon nabij te zijn in het lijden van iemand. Zoals de Heer Jezus dichterbij kwam, mensen aanraakte. Soms is het goed om erbij te zijn. Om te luisteren naar het hart van iemand. Daar heb je tijd voor nodig. Je kan luisteren naar wat woorden, naar wat geklaag. En dan achteraf zeggen, hoe mooi. Of je kan echt proberen te luisteren naar het hart van iemand. Maar daar moet je tijd voor hebben. En het viel mij op dat het woordje luister, als je daar een anagram van maakt, dan kan je daarvan maken u er stil. Als u er stil bij kan zijn, bij het lijden en het leed en het verdriet en de angst van iemand anders, dan deelt u erin. Dan luistert u echt. En misschien moeten we dat de dag van vandaag, kunnen we niet altijd zomaar een ziekenbezoekje doen? Is het wat FaceTime misschien? Voelt wat onwenniger aan natuurlijk, vooral als er veel stilte is. Maar samen op wandel gaan, een wandelingetje maken met iemand waarvan je weet die het moeilijk heeft, denk ik kan enorm deugdoend zijn, want het is niet ongemakkelijk als je stil bent en je bent met elkaar aan het wandelen. Hoeft niet ongemakkelijk te zijn, integendeel vaak. Het schept ruimte. De Heer Jezus wandelde met zijn discipelen heel vaak. Het kan ruimte scheppen voor een goed gesprek. Maar er is altijd hoop, hè? Psalm 13 helemaal op het einde. De Heer komt. De Heer kan ingrijpen, ook hier en nu. Hij komt in de toekomst, maar je kan ook hier en nu al zijn aanwezigheid, zijn genade, zijn heling, zijn kracht, zijn troost en zijn hulp kan hij nu al bieden. Als wij tot hem roepen, als wij, zoals de Filippenzenbrief zegt, onze wensen bekendmaken met gebed en met smeking, staat er, en met dankzegging, zoals hier in Psalm 13 op het einde. Dan kan de Heer komen en kan hij hulp bieden. Op zijn tijd en op zijn plaats, ook voor Psalm 13 voor David. En ik moest denken, onwillekeurig opnieuw, aan Romeinen hoofdstuk 8. De schepping zucht, staat er. En wij zuchten ook. Ja? Wij, de eerstgeborenen van God. Wij die door God uitverkoren zijn, wij zuchten ook. Als we niet zuchten, dan klopt er iets niet. Als we niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die er niet is, dan klopt er iets niet. Als we verzadigd zijn, oh, een probleem. Dan klopt er ergens iets niet. Er moet altijd ook een beetje een zuchten zijn. Een verlangen zijn. Naar datgene wat de Heer voor u en voor mij bedoeld heeft en voor deze wereld bedoeld heeft. En weet u wat er zo mooi is? God zucht met ons mee. Diezelfde Romeinen hoofdstuk 8, daar staat er dat de Heilige Geest pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zelfs Gods Geest zucht naar die bevrijding, naar die komst van de Zoon van God. Naar het openbaar worden, staat er, van Gods zonen. En intussen staat er, ja, God heeft uitverkoren, geheiligd, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Hij laat alles meewerken ten goede, zegt Romeinen hoofdstuk 8. En vergeten soms dat ten goede, dat is dat wij naar het beeld van God gelijkvormig gemaakt worden. Dat is meegewerkt ten goede. Als ik meegevormd mag worden naar het beeld van de Heer Jezus, als wij als kerk meegevormd mogen worden naar het beeld van de Heer Jezus, als hij kan oplichten uit ons midden en de wereld rondom ons heen plotseling de Heer herkent. Zijn karakter, zijn plan. Dan kunnen ze vertrouwen hebben. Dan kunnen ze troost hebben. Dan kunnen we hoop bieden. Romeinen 8 spreekt van hoop. En die hoop mogen ook wij koesteren. Met andere woorden, het is misschien een pleidooi om wat meer geestelijk te klagen voor Gods aangezicht. Maar het is ook een pleidooi om te blijven de hoop koesteren. Zijn geest over ons af te smeken, die ons toerusten kan, kracht geven kan, liefde en gerechtigheid in onze hart kan bewerken, zodat we voor elkaar tot een ongelooflijke troost en steun kunnen zijn en voor de wereld rondom ons heen een licht kunnen zijn. En als we dat niet nodig hebben, de dag van vandaag, nou, dan weet ik het ook niet meer. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar, Heer, dat u ons uw woord gegeven hebt, zoals we daar straks ook al hoorden, dat kan oplichten iedere keer weer opnieuw. En zo rijk is aan gedachten. Zo rijk is aan zo'n heerlijk plan dat erin vervat zit. Dank u ook, Heer, voor deze psalmen. Voor de klaagliederen. Dank u, Heer, dat u een God bent die weet dat deze wereld zucht en steunt en de mensheid zucht en steunt onder de vloek van de vergankelijkheid die door de zonde de wereld is binnengekomen. Dank u, Heer, dat u meeleidt en dat u dat in de persoon van de Heer Jezus zo duidelijk laat zien dat u meegeleden hebt, Heer. Heer, u hebt de tranen geofferd, staat er, gesmeekt. U hebt geschreeuwd tot uw Vader. Heer Jezus, u weet wat het is om in deze wereld te zijn. En dank u dat we mogen uitzien naar uw wederkomst, Heer. En dat willen we doen in de toekomst, als u echt terugkomen zal en dan uw heerlijkheid regeren zal over deze aarde. Maar Heer, we willen zo graag dat dit nu al realiteit is in onze harten. Dat dit nu al realiteit wordt in onze kerken. Dat u regeren mag met uw heerlijkheid. Dat we samen met uw geest mogen zuchten en pleiten voor deze wereld. En uw genade mogen zoeken, Heer. Verheerlijk uw naam verder. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.